Leuk dat je luistert naar Saga, een verhalenpodcast. Met zagen, mythes, verhalen, sprookjes voor jong en oud. En Saga is trouwens onderdeel van podcastcollectief Talud. Een verhaal voor het slapen gaan, onderweg, lekker lui op de bank, maakt niks uit. Sluit je ogen en luister. Noorse mythe uit de Edda's en de sage Thor. In aflevering 18 van Saga de Verhalen podcast kon je al luisteren naar het verhaal van Odin. In deze aflevering ga ik verder met Thor, de god van de donder, die ook wel bekend is om zijn hamer. Ook Thor woont in Asgard, het rijk van de goden. Daar staat ook de enorme boom, een es, genaamd Yggdrasil. De wortels van deze boom verbindt de drie niveaus waarop de negen werelden van de Noorse mythologie zich bevinden. Zoals dus Asgard, het rijk van de goden, Midgard, dat is het rijk van de dwergen, de Jotunheimen, het rijk van de reuzen. En als je wel eens in Noorwegen bent geweest, dan ben je vast door de Jotunheimen gekomen, een prachtig berggebied. En onderaan de laagste wortel van de boom is nog Niflheim, het rijk van de doden. En Asgard en Midgard zijn verbonden met elkaar door de regenboogbrug Bifrost. Dit alles om je een beeld te geven van de wereld waarin Thor zich begeeft. Wil je zelf trouwens het hele boek De Noorse Mythe uit de Edda's en de Sagen lezen? Ga dan naar website www.delaatstedermohikanen.nl. Nu veel plezier met Thor. De Noorse mythe, Thor, ofwel de donderaar. Volgens sommige mythologen is Thor, of Donar, de zoon van Jurt en van Odin. Maar anderen zeggen dat zijn moeder Frigga was, de koningin van de goden. Dit kind was zeer opmerkelijk, groot en sterk. En heel spoedig na zijn geboorte verbaasde hij de verzamelde goden spelenderwijs op te tillen. En 10 grote balen berenhuiden weg te smijten. Hoewel doorgaans goed gehumeurd, kon Thor soms in vreselijke woede geraken. En daar hij dan heel gevaarlijk was, zond zijn moeder, die hem niet kon beteugelen, hem van huis en vertrouwde hem toe aan de zorg van Vignië en van Lora. Deze pleegouders, die men ook beschouwde als de verpersoonlijking van het bliksemflitsen, slaagde er weldra in de lastige pupil te bedwingen en brachten hem zo verstandig groot, dat de goden een zeer dankbare herinnering bewaarden aan hun vriendelijke hulp. Toen Thor tot het besef kwam wat hij hun verschuldigd was, nam hij de namen Vingthor en Hjolfridi aan, waaronder hij ook bekend is. Toen hij volgroeid was, werd Thor tot Asgard toegelaten onder de andere goden, waar hij 1 van de 12 zetels in de grote oordeelhal bezette. Hij kreeg ook de streek Trondheim, waar hij een wonderbaarlijk paleis bouwde. Bliksknie geheten, bliksem, het grootste in heel Asgard. Het had 540 hallen, ten dienste van de lijfeigenen die na hun dood welkom werden geheten in zijn huis, waar zij op dezelfde manier werden bejegend als hun meesters in het Valhalla. Want Thor was de beschermgod van de boeren en de lagere standen. Daar hij de god van de donder was, mocht Thor nooit alleen gaan over de brug Bifrost, want anders zou hij deze in brand kunnen steken door de hitte van zijn aanwezigheid. En als hij zijn medegoden wenste te ontmoeten bij de fontein of onder de schaduw van de boom Yggdrasil gaan liggen, moest hij zijn weg daarheen te voet afleggen, wadend door de rivieren. Thor, die geëerd werd als de hoogste god in Noorwegen, was de tweede in de trilogie van al de andere landen en werd de oude Thor genoemd, omdat, zoals sommige mythologen geloven, hij tot een oudere dynastie van goden behoorde en niet wegens zijn feitelijke ouderdom, want hij werd voorgesteld en beschreven als een man in zijn jeugd, slank en welgevormd, met gespierde ledematen en borstelige rood haar, waaruit, als hij woest was, vonken stromen tevoorschijn schoten. De noordelijke rassen versierden hem verder met een kroon en op elke punt daarvan was een schitterende ster of een steeds brandende vlam, zodat zijn hoofd altijd omringd was door een krans van vuur, zijn eigen element. Thor was de vierde bezitter van een hamer, die Mjolnir heette. En later hoor je wel hoe hij daaraan kwam. En die hij naar zijn vijanden wierp, de vorstreuze met de vernielende kracht en die de wonderbare eigenschap bezat dat hij steeds in zijn hand terugkeerde, hoe ver hij deze hamer ook wierp. Doordat deze grote hamer het beeld van de bliksem doorgaans rood heet was, had de god een ijzeren handschoen waarmee hij hem stijf kon vasthouden. Hij kon Mjolnir verwerpen en zijn kracht, die altijd aanzienlijk was, werd verdubbeld als hij zijn tovergordel droeg. Thor's hamer werd zo heilig geacht door het oude Noorse volk dat zij gewend waren het teken van de hamer te maken, evenals de christenen hen later het teken van het kruis leerden maken om alle verkeerde invloeden af te wenden en zegeningen te verwerven. Hetzelfde teken werd ook gemaakt over het pasgeboren kind, wanneer water over zijn hoofd werd gegoten en het een naam kreeg. De hamer werd gebruikt om grenspalen in te slaan en men hield het voor heiligschennis om ze te verzetten. En om de dorpel van een nieuw huis te zegenen, een huwelijkplechtiging in te wijden en tenslotte speelde hij een rol in de heiliging van de brandstapel waarop de lichamen van helden tegelijk met hun wapens en paarden en soms met hun vrouwen en onderdanen werden verbrand. In Zweden dacht men dat Thor, evenals Odin, een breed gerande hoed droeg en daarom heette de stormwolken in dat land Thors hoed, een naam die men ook aan een van de belangrijkste bergen in Noorwegen heeft gegeven. Het gerommel en gerol van de donder hield men voor het rijden van zijn wagen, want hij was de enige onder de goden die nooit op een paard zat, maar die liep of reed in een koperen kar getrokken door twee geiten, van wie de tanden en hoeven voortdurend vonken uitgingen. Thor's familie. Thor was tweemaal getrouwd. Eerst met de reuzin IJzeren Steen, die hem twee zonen schonk, Magni, kracht, en Moedi, moed. Beide bestemd hun vader en de godenschemering te overleven en te heersen over de nieuwe wereld die als een feniks uit de as van de eerste zou verrijzen. Zijn tweede vrouw was Sif, de goudharige, die hem ook twee kinderen schonk, Loride en een dochter Trud, een jonge reuzin, beroemd wegens hun moed en kracht. Overeenkomstig het feit dat tegenstellingen elkaar zoeken, had Trud gevreeën met de dwerg Alvis, die zij vrij goed gezind was. En op zekere avond, toen deze aanbidder, die als dwerg het daglicht niet kon verdragen, in Asgard kwam om haar hand te vragen, weigerden de vergaderde goden hun toestemming niet. Ze hadden echter nauwelijks hun goedkeuring te kennen gegeven toen Thor, die afwezig was geweest, plotseling verscheen en met een blik van verachting op de nietige minnaar verklaarde dat deze moest tonen dat zijn wetenschap zijn dwergzijn goed maakte voor hij zijn bruid winnen kon. Ten einde Alvis geestsvermogen op de proef te stellen, ondervroeg Thor hem dan ook in de taal van de goden. Elfen en dwergen, slim om het onderzoek voor te zetten tot zonsopgang, toen de eerste lichtstraal op de ongelukkige dwerg neergestreken hem deed verstenen. Daar stond hij, een blijvend voorbeeld van de macht van de god, dat alle andere dwergen tot waarschuwing kon strekken als zij de proef durfden te nemen. Sif, Thor's tweede vrouw, was zeer trots op een prachtig hoofd met lang gouden haar, dat haar van het hoofd tot de voeten als een schitterende sluier bedekte. En daar zij ook het symbool van de aarde was, zei men dat haar haar het lange gras voorstelde, of het gouden graan dat de noordelijke oogstvelden bedekte. Thor was zeer trots op het mooie haar van zijn vrouw En verbeeld u nu dus eens zijn teleurstelling toen hij op zekere morgen wakker werd en haar geschoren zag en even kaal en ontsierd als de aarde, wanneer het koren in de schuur gebracht is en alleen de stoppels resten. In zijn boosheid sprong Thor op en bezwoer dat hij hem zou straffen die hem deze belediging had aangedaan. En onmiddellijk en terecht vermoedde hij dat dit Loki zou zijn, de aardschurk die altijd erop uit was om een boze daad te verrichten. Thor nam zijn hamer en ging Loki zoeken, die de woeste god trachtte te ontwijken door van gedaante te veranderen, maar dit hielp niet. Thor kreeg hem spoedig in zijn macht en greep hem met niet veel omslag bij de hals en wurgde hem bijna voor hij toegaf aan zijn smekende gebaren en zijn machtige vuist losliet. Toen hij adem kon krijgen, smeekte Loki om vergiffenis. Maar al zijn woorden waren vergeefs, totdat hij beloofde Sif een nieuw hoofd met haar te zullen bezorgen, even mooi als het vorige en even welig van groei. Toen liet Thor de verrader gaan. Dus kroop Loki vlug in het hart van de aarde om de dwerg Dvalin te smeken niet alleen het kostbare haar in orde te brengen, maar ook een geschenk voor Odin en Freya, wier boosheid hij wilde bedwingen. Zijn verzoek werd goedgunstig ingewilligd en de dwerg maakte de speer Gungnir, die nooit zijn doel miste, en het schip Skidbladnir, dat altijd voorgestuurd door gunstige winden, zowel door de lucht als door het water kon varen, en dat verder de wonderbare eigenschap bezat dat, hoewel het al de goden en al hun paarden kon bevatten, het kon worden opgenomen in de kleinste ruimte en in de zak kon worden gestoken. Ten slotte spon hij de fijnste gouden draad waaruit hij het haar vervaardigde dat Sif nodig had, en hij zei dat zodra het haar het hoofd aanraakte, het er vast zou groeien en als haar eigen haar zou worden gezien. Loki was zo ingenomen met deze proeven van de kunst van de dwerg dat hij de zoon van Iwald de handigste van de smeden noemde. Deze woorden werden opgevangen door Brok, een andere dwerg, die uitriep dat zijn broer Sindri 3 voorwerpen kon maken die de anderen, die nu in Loki's handen waren, te boven gingen. Niet slechts in innerlijke waarde, maar ook in toverkracht. Loki daagde onmiddellijk de dwerg uit om zijn kunstvaardigheid te tonen, zijn hoofd verweddend tegen dat van Brok na afloop van de onderneming. Toen Sindri de weddenschap hoorde, nam hij Broks aanbod om de blaasbalg te blazen aan, waarschuwde hem echter dat hij steeds moest doorwerken en geen ogenblik vertragen als hij wilde dat hij zou slagen. Daarop wierp hij met wat goud in het vuur en ging de gunst verzoeken van de verborgen machten. Tijdens zijn afwezigheid hanteerde Brok ijverig de blaasbalg, terwijl Loki, in de hoop hem te doen ophouden, zich in een paardenvlieg veranderde en hem hevig in de hand stak. Ondanks de pijn bleef de dwerg blazen en toen Sindri terugkeerde, trok hij uit het vuur een enorm wild zwijn. Met gouden borstels, dat de kracht had licht te verspreiden als het door de lucht schoot, want het kon door de lucht vliegen met verwonderlijke snelheid. Toen dit eerste stuk klaar was, wierp Sindri nog wat meer goud op het vuur en zette zijn broer weer aan het blazen, terwijl hij weer op weg ging om toverhulp te zoeken. Deze keer stak Loki, nog als de paardenvlieg, vermomd, de dwerg in zijn wang. Maar ondanks de pijn werkte Brok door en toen Sindri terugkeerde, trok hij triomfantelijk uit de vlammen de tovering Draupnir, het zinnebeeld van vruchtbaarheid. Nu werd een brok ijzer in de vlammen geworpen en met vernieuwde oplettendheid, dat hun welslagen niet door gebrek aan zorg zou bedorven worden, ging Sindri weg en liet Brok als tevoren de blaasbalg hanteren. Loki was nu in wanhoop en bereidde zich voor tot een laatste poging. Nu nog in de gedaante van een paardenvlieg stak hij de dwerg boven het oog, totdat het bloed in zo'n stroom begon te vloeien dat het hem belette te zien wat hij deed. Snel hief Brok zijn hand op, 1 seconde maar, en wiste de bloedstroom weg. Maar hoe kort de stoornis ook was, zij bewerkte onherstelbaar letsel. En toen Sindri zijn werk uit het vuur trok, uitte hij een kreet van teleurstelling, want de hamer die hij had gemaakt was te kort van handvat. Ondanks de mislukking was Brok er zeker van dat hij de weddenschap zou winnen. En hij aarzelde niet om naar de goden in Asgard te gaan, waar hij Odin de ring gaf, Freya het wild zwijn en Thor de hamer Mjolnir, welke macht niemand kon weerstaan. Loki gaf op zijn beurt de speer aan Odin, het schip aan Freya en het gouden haar aan Thor. Maar hoewel dit laatste onmiddellijk ging groeien op Sif's hoofd en men eenstemmig verklaarde dat het mooier was dan haar eigen lokken ooit geweest waren, beslisten de goden dat Brok de weddenschap had gewonnen, op grond dat de hamer Mjolnir in Thor's handen onschatbaar zou blijken tegen de vorstreuzen op de laatste dag. Om zijn hoofd te redden vluchtte Loki hals over kop, maar werd ingehaald door Thor, die hem terugbracht en aan Brok gaf, met de woorden echter dat, hoewel Loki's hoofd hem rechtens toekwam, hij zijn hals niet moest aanraken. Dus in zijn volledige wraakoefening besloot de dwerg Loki te straffen door zijn lippen samen te naaien. En daar zijn zwaard ze niet kon doorboren, leende hij tot dit doel de els van zijn broer. Loki echter, na een poosje de spot van de goden stilzwijgend verdragen te hebben, deed zijn best de draad door te krijgen en was spoedig weer even spraakzaam als ooit. Ondanks dat Thor zijn geweldige hamer bezat, werd hij niet gevreesd als de boze god van de storm, die vredige woningen vernielde en de oogst vernietigde door plotselinge hagelslagen en wolkbreuken. De Noormannen geloofden dat hij die alleen blies tegen ijsreuzen en rotsmuren, deze laatste vergruizend om de aarde vruchtbaar te maken en te zorgen dat zij een rijke oogst zou schenken aan de landbouwers. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan door het vinkje of plusje aan te kruisen en je zo te abonneren. Volg ook de andere Talud podcastserie Oudere Jongeren en ons Instagram Oudere Jongeren. Tot snel!